Jongen, wat kunt u zingen? Wat kunt u ontzettend hard zingen? Wat kunt u ook goed zingen? Dat eerste lied, dat knalde er toch behoorlijk uit. Een relatief kleine gemeente, een relatief grote gemeente. Het zit hem niet in aantallen, dat weet ik wel. Maar wat kunt u zingen? Dat is goed. Als u kunt zingen van de Heer, zingen over wat Hij doet en hoe groot Hij is, want daar ging het vooral het eerste lied over. En wat me ook opviel, eigenlijk moeten we daar niet verbaasd over zijn, dat de liederen eigenlijk best aardig aansluiten bij het woord wat de Heer wil brengen. Alsof het dan maar weer zo gestuurd is. Maar ja, zo is God. Wij kunnen het allemaal wel regelen. Maar God die, ja, God weegt, God wikt en beschikt. Het is goed om hier te zijn. Ik kwam vanmorgen binnen, toen kwam ik een aantal broeders tegen in het gangpad. En die hadden misschien nog wel wat overleg, ik heb geen idee. Toen zegt die ene broeder, ja, wie is dat ook alweer, die broeder Spek? Ja, ik kom inderdaad niet alle zondagen bij u. Maar tante Teus, die kent u wel. En dat is mijn tante. Dan weet u een beetje wie u voor u heeft. En mijn moeder is er ook en die zit daar. En dat is ook weer familie. Het zal u verbazen, maar zo zit het allemaal in elkaar. Goed. Ik ga vandaag met u spreken, God wil vandaag met u spreken over Habakuk. Dat is een niet alledaags boek. En daarom is het goed dat we daar eens bij stilstaan. Ik hoop echt dat u een Bijbel bij u heeft. Dat is superbelangrijk. En als u zegt, ja, ik ben hem heel even vergeten. Ik ben zonder brood op pad gegaan vanmorgen. Nou, ik ga u dat niet aanrekenen. Maar kijkt u dan even bij de buurman of bij de buurvrouw. Kunt u meelezen. Habakuk, u kent hem wel. Dat is een van die 12 kleine profeten. Sommige mensen hebben dat gedeelte van die Bijbel gewoon dichtgeplakt. Want ja, het Oude Testament lees je natuurlijk niet. Maar Micha, Nahum, Habakuk, weet u nog, vroeger op de zondagschool? Dat rijtje, daar gaat u het vinden. Eigenlijk zouden we Habakuk in zijn totaliteit moeten behandelen. Want het is een heel bijzonder boek. Maar ik ga met u wat inzoomen op het derde gedeelte. Op hoofdstuk 3. Maar ik wil toch even iets zeggen over Habakuk 1 en over Habakuk 2. Want normaal is eigenlijk zouden we het helemaal moeten lezen, moeten bespreken. Maar die tijd die is er niet. Dus dat. Maar Habakuk is natuurlijk een heel bijzonder boek. Waarom? Als je normaal gesproken naar de profeten kijkt, naar al die andere boeken, dan zijn dat de boeken die de woorden van God bevatten. Ja, dat is natuurlijk met de hele Bijbel zo, dus dat lijkt een open deur. Maar kijk je nou naar Habakuk, dan ligt dat iets anders. Dat is namelijk zo dat dit boek ons zo ontzettend goed de worsteling van die profeet Habakuk laat zien. Van begin tot het eind. En ik zou u eigenlijk willen triggeren als u straks thuis bent of vanavond om die eerste twee hoofdstukken ook maar eens te lezen. Want dan zult u dat herkennen. In Habakuk 1 zien we vooral de worsteling die Habakuk heeft. Hij heeft allerlei vragen en snapt er geen fluit van. Van waarom is dat dan? En waarom doet God dat dan? En waarom gaat God zijn volk straffen? En hij beklaagt zich ook bij God. Dat kunt u lezen in dat eerste hoofdstuk. Habakuk stelt heel indringend zijn waarom vragen. Nogmaals, hij begrijpt het niet zo heel erg. Want waarom straft God dan dat kwaad? En waarom moeten met name de rechtvaardigen onderlijden? Hele indringende vragen. Nog steeds actueel, denk ik. Als je dan naar Habakuk 2 zou gaan, dan zie je dat Habakuk, en daar begint het hoofdstuk mee, die zit op de muren van de stad. Ik mag u verklappen, dat heeft helemaal niks met mijn preek te maken. Dat schiet me spontaan binnen. Wij zijn, ik en mijn vrouw, die is er vanmorgen door omstandigheden niet, maar wij zijn een week of 5 geleden teruggekomen uit de reis door Israël. En wij hebben op die muren van die stad gestaan. We hebben op die muren van die stad gelopen. We voelden ons ook een beetje een wachter, net als Habakuk. En Habakuk krijgt van God de opdracht van, ja, weet je, beste vriend, God zal het iets anders geformuleerd hebben, maar luister, je moet niet op die muur gaan zitten, maar je moet in beweging komen en je moet het volk gaan vertellen wat ik jou wil laten zien. Dus Habakuk komt in hoofdstuk 2 in beweging. En dan gaan we naar hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3, en ik heb heel even getwijfeld van ga ik het helemaal met u lezen of ga ik inzoomen op vers 17, 18 en 19, want daar gaat eigenlijk de prediking vanmorgen over. En ik neem toch maar de vrijheid om het hele, want u heeft allemaal de Bijbel bij u, om hoofdstuk 3 even totaal met u door te nemen. Ik ga er namelijk een paar dingen uit zeggen. Habakuk 3, beginnen we uiteraard bij vers 1. En nou ga ik eens even kijken of de techniek mij ook gaat helpen. Ik druk op het bovenste knopje, stel ik me voor. Hij staat er al. Helemaal goed. Habakuk 3, vers 1. Het is een gebed, het is een lied. En we gaan dat straks ook zingen. Dus wat we nu lezen, gaan we straks zingen, maar daar kom ik nog op terug. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijden bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling, even voor de duidelijkheid. God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht en stralen komen uit zijn hand. En daarin is zijn kracht verborgen en voor hem uit gaat de pest. De koorts volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven. Hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld en de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond zoals in vroege tijden. En ik zie hoe de tenten van Kuzan zuchten onder het onheil. En hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. Heer, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand? En uw toorn tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden en met uw zegenwagens? U haalt uw boog tevoorschijn en op uw bevel zoeven de pijlen. En met stromen van water splijt u de aarde. En de bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij en de diepte verheft haar stem. En ze strekt haar handen omhoog. En nu uw pijlen flitsen en lichten en uw land schittert en bliksemt, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde en volken vertrapt u in toren. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. En u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen slaat u stuk. En u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. En met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. En zij stormen aan om hij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. En u rijdt over de zee met uw paarden en door het schuim van de grote wateren. En ik hoorde dit alles. Ik vernam het. En mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten en ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. En al zal de vijgenboom niet bloeien, en al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, en al zal er geen koren op de akkers staan, en al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, juichen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. En dan laat mij over mijn bergen gaan. Nou, het is nogal wat hier staat. Even voor ik het vergeet, even een sidestep, zoals het op zijn goed Nederlands heet. Ik mag zeggen dat ik uit een heel goed nest kom. Dat zeg ik ook omdat mijn moeder erbij is. Dat zal me niet helemaal verbazen. Ik ben namelijk, zij heeft mij geleerd om tegen mensen die je niet kent, u te zeggen. Zo ben ik opgevoed. En zeker als het om oudere mensen gaat, dan zeg je u tegen, ze hoort dat. Maar ik wil vragen of u het goed vindt dat ik vanaf nu jij tegen jou zeg. Nou, ik zie geen ernstige bezwaren, dus jij vindt het goed dat ik tutoieer. De reden waarom ik daarvoor kies, is omdat ik wil proberen om de boodschap heel erg dicht bij jou te brengen. Want het gaat namelijk vanmorgen om jou. God heeft voor jou een boodschap en zeer zeker ook voor de jeugd. God heeft voor jou een boodschap. Goed, gaan we weer naar Habakuk. Om het maar eens anders te doen, begin ik aan het eind van het hoofdstuk. Dus niet bij de kop, maar bij de staart. En daar staat, al zou de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen. Nou, dat is een... Ik kijk even of ik de volgende dia voor de voorschijn krijg. Dit heeft overigens niks met voetbal te maken. Dat is een andere kleur. Nou, ik heb het gisteravond ook gezien. Helaas, pindakaas. Er staat, al zou de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen. Nou, dat is een echte meezinger. Daar zou je een lied van kunnen maken. Inhaken en meedijnen. Maar laten we nou eens heel eerlijk zijn. Als je boer bent, zou je dan werkelijk juichen als jouw stal leeg is, als de koeien het loodje hebben gelegd? Dat is een vergiftering geweest van het water. Zou jij staan te joelen als het land kaal is in de zomer, als er dus geen koren op de akker staat? En om het wat korter bij te brengen, als je bankrekening leeg is aan het eind van de maand, sta je echt te jubelen als de crisis nou een keer echt pijn gaat doen? Nederland is in crisis. En is de raad van deze gemeente ontzettend blij als ze zien dat er toch steeds meer mensen uit deze gemeente vertrekken? Staan ze dan te juichen? En het frappant is, als we naar Habakuk kijken, dan staat hier, en hij noemt ook al deze dingen, van de vijgenboom tot de koe, om het even goed tot je te laten doordringen. Wat staat hier nou? Want het gaat, wat ik al zei, het gaat over jou. Over jouw teleurstelling in het leven, over jouw machteloosheid misschien wel eens op sommige momenten. Het gaat over jou en de dingen waarmee je zou kunnen worstelen, of waarmee je worstelt, of waaronder je gebukt gaat, nog steeds of weer. Sta je dan te juichen in zo'n omstandigheid? Maar moet dat dan, juichen? Laten we eens goed naar die tekst kijken. Moet je dan juichen? Kun je dan zeggen, ja, dat moet, want dat staat hier en Gods woord is waar en het staat dat je hier moet juichen? Nee, dat staat er niet. Kijk maar mee. Er staat niet, gij zult juichen, ook al staan je stallen leeg. Maar Habakuk zegt, ik zal toch juichen. Ik zal toch juichen. En dat is het lied van Habakuk. Hij zal toch juichen. Er staat niet, als je nou een echte christen bent, en ik ga ervan uit dat u allemaal stuk voor stuk een echte christen bent, er staat hier niet dat je alleen maar blij moet zijn bij tegenslagen. Maar Habakuk breekt hier wel een lans om blij te zijn onder alle omstandigheden en niet met alle omstandigheden. Voelt u het verschil? Dan moet u even vasthouden. Habakuk zegt hier, je hoeft niet blij te zijn onder alle omstandigheden, onder alle omstandigheden, maar niet met alle omstandigheden. Ik was vanmorgen blij toen ik naar deze gemeente mocht. Ik heb hier wel wat met deze club. Ik heb hier vroeger ook wel wat voetstappen gezet. En dan, toen dacht ik aan Psalm 122. En daar staat namelijk, ik was verheugd toen men mij zeide, laten wij naar het huis des Heren gaan. Dus morgen zat ik in de auto en toen dacht ik van, laat ik eens naar het huis des Heren gaan. En ik was blij. Ik zou me ook maar kunnen voorstellen dat hier misschien wel mensen vanmorgen waren toen ze om x tijd uit hun bed stapten, met het verlies van Nederland in hun kiezen, dat ze niet zo blij waren dat ze vanmorgen naar deze gemeente mochten. Nou, u hoeft geen vinger op te steken, zover wil ik nou ook weer niet gaan. Maar weet wel dat God is een geduldig God. God laat mensen bij hem komen die juist niet zo blij zijn met hem, of die het allemaal niet zo snappen. Ik hoorde vanmorgen van de broeder over zijn radio-uitzending over een Ethiopiër die spontaan bij hem kwam. Die was ook niet zo blij. Maar hij mocht wel bij God komen. Psalm 122 wil je juist leren om blij te zijn met deze gemeente. Om blij te zijn op de plaats waar God je gesteld heeft. En blij te zijn onder alle omstandigheden. God heeft daar geduld mee. Hey, dat kun je leren. Dat hoeft niet van de een op de andere dag. We zitten soms, alle dagen, heel vaak, in een lastige omstandigheid. En toch kun je juichen, dat is wat hier staat. Je hebt het moeilijk, maar je kunt juichen. Ik heb een vreselijke tijding gekregen, maar toch kan ik blij zijn. Toch kan ik mij verheugen in de Heer. Dat is de les die God je vandaag, vanmorgen, zou willen leren. En dan wil ik daarom met jullie naar het Bijbelboek Habakuk kijken, op een aantal manieren. En pakken we Habakuk er eens even bij, dan kunnen we al een aantal strepen trekken. Vers 1 en 2 bijvoorbeeld, dat is een gebed om ontferming. Met name om de ontferming van God. Waar God eigenlijk zegt van, hey, Jan, Piet, Klaas, Kees, Marietje, Johanna of hoe je ook heten mag. Hey, wees even stil. Rustig maar. Wees stil en kom even met mij zitten. Niet alles is verloren, niet alles is hopeloos. En vers 3 en vers 7, als u dat mee zou lezen, dan lezen we over de majesteit en de macht van God. Dat is ook waar we het in het eerste lied zo duidelijk over gezongen hebben. En vers 8 en vers 16 die gaan over de toorn van God. Vers 17 en vers 19, dat is weer die vreugde. En zo heb je een aantal lijnen die je uit dit hoofdstuk kunt halen. En wat ik nou met jullie zou willen doen, is een spade dieper gaan. Dus niet alleen rationeel lezen wat hier staat en een soort bijbeluitleg doen. En dat is op zich natuurlijk heel prima. Maar laten we eens kijken of we er een praktische toepassing van kunnen maken. Om er eens een aantal lessen uit te halen. Wat we mogen leren van God. God geeft ons die ruimte. En dan zou les 1 kunnen zijn uit dit gedeelte. God is kracht. En les 2 zou kunnen zijn. God is goed. En een derde element wat we eruit zouden kunnen halen is. God is toekomst. Wat Habakuk in de eerste 11 versen, en nogmaals, u heeft de Bijbel opengeslagen, dus kijkt u gerust mee. Dat is, over God zingt, en dat is een lied, dat is behoorlijk heftig. Gods glorie, het gaat over zijn schittering, het gaat over Gods kracht. God is de God, God is jouw God, God is mijn God, God is onze God, die bergen in beweging brengt. Op een manier, als we het lezen, waar een aardbeving niets bij is. De zon, zelfs de maan en de zee kan onze God aan. Dat is jouw God, ongelooflijk. En als je dan wil leren juichen, bij tegenslagen heb je hier de eerste les al te pakken. Let eens op Gods kracht. Let eens op wat hij in huis heeft, zou ik haast met alle respect willen zeggen. Maar zie dat niet alleen. Denk erover na. Ervaar dat. Beleef dat. Laat dat naar binnen komen. Neem er ook de tijd voor om die geweldige kracht die God heeft in je te laten werken. Dat je het je realiseert, niet zozeer rationeel en verstandelijk, maar dat je het ervaart, dat je het voelt, dat je het beleeft. Op dat niveau wil God ook met je aan de slag. De kracht van het zeewater, de storm. We hebben het eergisteren weer gehad, een windhoos in Nederland. Zomaar heel even, enorm veel schade. Dat is de kracht van de natuur die God heeft geschapen. En als we dan kijken in vers 16, daar staat namelijk, ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. En Habakuk gaat nog wat plastischer worden. Die zegt, mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen. Hey, dat viel mij zo op bij de voorbereiding. Dit is nou diezelfde Habakuk die een paar versen later staat te juichen. Maar ik zal juichen. En hier is het een man die staat te sidderen en staat te shaken, als het ware. Hij is aangedaan over wat hij over God gehoord en gezien heeft. Want hij kreeg een visioen, dat staat in dat gedeelte daarvoor. Habakuk stond te trillen op zijn benen. Nou, dat hoeft natuurlijk bij ons niet op dezelfde manier te gaan. We kunnen dat natuurlijk niet één op één overzetten. Maar God liet het wel noteren in zijn woord om vanmorgen jou, maar zeer zeker ook mij, want ik neem mezelf echt mee in het verhaal, om mij ermee te raken, om jou te raken. Wat zegt God hier? De Heilige Geest zou hier eigenlijk, ja, als het ware willen binnenkomen. Niet rationeel, maar ook op gevoelsniveau, op het niveau van het beseffen. Dat je anders naar dit Bijbelgedeelte zou gaan kijken. Zodat je anders naar God zou gaan kijken. God is kracht. Kijk eens naar de natuur. Wij hebben een aantal 15 dagen door Israël gelopen. Het is een dor en een droog land. En hoe hoger je naar boven komt, wauw. Geweldig, wat een natuur. Hoe groot is God? Als je kijkt naar de oorsprong waar de Jordaan, we hebben erbij gestaan. Hoe geweldige, bulderende watermassa dat is. Onvoorstelbaar. Op de plaats waar David geweest is, toen hij zich verborgen heeft voor Saul. Als je dat gebied ziet, onvoorstelbaar. God is kracht. God heeft dat gemaakt. In Marcus 4, vers 41 staat ook, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dat is God. Uw God, jouw God, mijn God. En Habakuk 2, vers 20 zegt ook, wees daarom eens stil. Wees eens stil voor zijn aangezicht. God is groot en sterk. Maar ja, Cor, luister, dat kun je dan wel zeggen, maar heb ik dan op dat moment al helder? En heb ik het dan al scherp? En ben ik dan direct blij dat als mijn graanschuur leeg is, dat ik dan maar zal juichen? Of dat het economisch wat minder met mij gaat, of lichamelijk helemaal niet zo lekker met mij gaat, dat ik dan maar moet juichen? En als je ondernemer bent en je omzetcijfers vallen weer tegen, dat je dan maar moet juichen. Want Habakuk weet natuurlijk ook dat God groot is. Want hij staat er zelfs bij te trillen. Dat hebben we net in vers 16 gezien. Eigenlijk is dat in een soort mix van angst, van respect, van vrees en van blijdschap. En weet je wat me opvalt in vers 12? Daar zitten die twee aspecten in, van dat bangen en dat blijen, van die angst en die vrees en die blijdschap. Daar staat namelijk in vers 12, daar zie je God heftig tekeer gaan. Ik vond het een hele krachtige tekst. Daar staat het woord grimmig, wordt er gebruikt. Grimmig schrijdt u voort over de aarde. Grimmig is een woord dat we niet zo vaak meer gebruiken, denk ik. Maar grimmig, dat is een woord wat heel veel power in zich heeft. Een woord wat met veel kracht gepaard gaat. Hè. Het is bars, het is bits, geërgerd, wrevelig. En het is iets anders dan wanneer je ontstemd bent. Of, boah, ik ben wat uit mijn hum vandaag. Nee, grimmig gaat veel verder. En Gods ultieme grimmigheid kwam tot uiting op Golgotha. Zover mag je gaan. Dat staat er in vers 12. Een grote, grimmige God. En dan klikken we gelijk door naar vers 13. En dat vond ik heel bijzonder. Dan zie je ook die andere kant van God in twee teksten. De grimmigheid en aan de andere kant staat om uw eigen volk te redden, schrijft Habakuk. En dan word je ineens van dat hele grote van God, die grote grimmige God, meegenomen naar dat hele kleine. Naar dat tedere. Dat God zegt, ja, maar ik wil mijn volk, ik wil mijn eigen volk waar ik van hou, die wil ik redden. Ook dat is God. Die grote woedende God, die grimmige God, maar diezelfde God die zegt, ja, wacht maar, ik wil mijn volk redden. En dat bracht mij op de volgende vraag. Ja, welke mensen zou God nou eigenlijk willen redden dan, als hij het heeft over zijn volk? Je zou het om kunnen draaien. Welke God, welke mensen zou God nou per se niet willen treffen? Of welke mensen zou God willen straffen? Als je hoofdstuk 1 leest van Habakuk, dan zie je op een gegeven moment dat Israël wordt ingenomen door Nebukadnezar. Dat moet hij thuis verder maar lezen. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat dat nou zo'n figuur is die de straf van God verdient. Die trekt op tegen het volk van Israël. Die vaagt Jeruzalem zowat van de kaart. Nou, dat kan ik dan nog wel plaatsen. Nou, dat is dan wel een type die God zou willen straffen. Maar laten we hem eens kort erbij halen. Als we nu anno 2012, nu deze zondag eens kijken, dan zie ik nog steeds een wereld waar heel veel mensen armoede lijden. Waar het allemaal niet zo denderend gaat. Het woord crisis is al gevallen. En dan brengt mij dan bij de vraag, ja Cor, alle lieve mensen hier in deze zaal, hoe zit het met jou? Hoe zit het met jullie? Verdienen wij eigenlijk ook niet de leegte waar Habakuk over spreekt? Zou onze rijkdom ook niet een aderlating moeten krijgen, een opdoffer? Zouden wij ook geen lege voorraadkasten verdienen? Heel simpel. Zou deze kerk eigenlijk ook niet gewoon leeg moeten zijn? En al die andere kerken hier in Nederland, in Sliedrecht en waar we ook maar kerken met elkaar? Want laten we eens kritisch zijn. En dat is voor jullie misschien wat minder. Maar hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe ga je met elkaar om? Hoe betrokken ben je elkaar als het gaat over liefde en over toewijding? Ja, op zondag is het natuurlijk allemaal keurig geregeld, zonder meer. De koffie is goed en de voordienst is aansprekend en de liederen kloppen. De organisatie is helemaal top. Maar hoe is het in de rest van de week? Gemeentebreed? Hoe is het met ons vuur? Als ik het vanaf de buitenkant luister, dan zeg ik van wauw, wat zingt deze gemeente geweldig. Als dat een teken is van het levend geloof, nou, dan zit het hier in Brebot wel goed hoor. En nogmaals, ik ken u niet. Maar Habakuk legt een hele kritische vraag neer. Hoe sta jij daar dan in? Want wij verdienen het ook niet. Wij verdienen ook die leegte. En we verdienen ook dat God ons bij onze lurven vergrijpt. Want weet u, geloofsgenoten, we geloven allemaal wel. Of we geloven het wel, en dat laatste hoop ik trouwens niet. Maar weet je dat geloven vrijwillig is, maar niet vrijblijvend? Dat er wel wat van je wordt verwacht. Want zijn wij, ben ik, zijn jullie dan zoveel beter als die Nebukadnezar of die koning Jojakim uit het eerste hoofdstuk, die er ook maar een loopje mee neemt? En verdienen wij het ook niet, wat we net in vers 16 hebben gelezen, dat God zijn grimmigheid tegen ons loslaat? Want laten we er nog eens een Bijbeltekst bij pakken. Romeinen 3 vers 11 en 12. En dan lees ik maar gewoon wat er staat. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. En alle zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. En er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En dan gaan we weer terug naar vers 13. Dan lezen we dat God over zijn volk, om zijn volk geeft. Een volk dat bij elkaar hoort, dat samen hoort. Dat samen hoort bij die gezalfde, want daar wordt ook over gesproken in vers 13. Want wie is dan die gezalfde? Nou wordt het natuurlijk interessant, want kennelijk is er ook een uitweg. Kennelijk mogen we er wat mee. Nou, sinds David, als je de Bijbel zou nalezen, is de gezalfde wordt heel vaak de koning, met de koning bedoeld. Nou denk ik niet dat het hier zal gaan over die koning Jojakim uit het hoofdstuk daarvoor. Want die bracht het volk geen redding, dat is wel duidelijk. Nogmaals, lees de geschiedenis maar na. Maar ik wil hem best wel koppelen aan de gezalfde, aan Christus, de grote koning. Anders gezegd, als we vers 13 lezen, dat de mensen die bij die gezalfde, bij Christus, bij Jezus horen, dat zijn mensen, dat is het volk waar God om geeft. Daar kan God, daar wil God wat mee. En dat gunt hij je ook. Hoewel je het niet verdient op grond van Romeinen, van de Romeinen 3 vers 11 en 12. Maar mag je toch bij die gezalfde horen. Mag je bij die imposante God horen. Die inbreekbare liefde, die tegenstelling tussen vers 12 en tussen vers 13. Mag je bij die imposante God die in zijn breekbare liefde om je geeft, dan mag je bijhoren. Want God heeft, dat zei ik al, zijn grimmigheid afgewend op Golgotha. En dat is de derde les. Dat is jou en mijn toekomst. En als je zoiets heeft van, ja, meneer de spreker uit Wijk en Aalburg, ik vind het verhaal fantastisch, maar ik ken er niks mee. Dan wil ik je echt uitnodigen om na afloop een van de mensen van de gemeente op te zoeken. Of kom naar mij, whatever. En praat daarover. Want hoe zit dat dan met die redding? Hoe zit dat dan met, wat bedoel je dan met de grimmigheid die afgewend is op Golgotha? Want God wil je een toekomst bieden. God is groot, God is machtig, God is sterk. Dat hebben we net geconstateerd. En God is goed, want als je bij de gezalfde Jezus hoort, dan mag je er zeker van zijn dat hij om je geeft, dat hij van je houdt. God wil zijn volk uitredden. En toch, best, dan weet ik dat, maar wat schiet ik daar dan mee op? Help mij dat dan om te juichen als ik het lastig heb, of als ik het moeilijk heb, of als ik verdriet heb, of als het lichamelijk niet lekker met me gaat. Of als ik net die hele lastige tijding heb gehoord, en ik praat niet over het niveau Nederland-Denemarken hoor. Hoewel sommige mensen dat ook wel als een soort afgod zien en helemaal van de kaart zijn. Maar laten we dat maar even terzijde schuiven. En daarom wil ik nog één les naar voren halen uit dit gedeelte van Habakuk. Uit datzelfde vers 16 over die siddering die door heel het lijf van Habakuk gaat. Want in de laatste woorden zingt er een profeet: wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Habakuk praat hier over de toekomst. Over de toekomst die je dan maar geduldig moet afwachten. Hij praat hier over dat geweldige ingrijpen van God om uiteindelijk zijn volk te beschermen. En dat zag je al in hoofdstuk 1, en dat zie je al in hoofdstuk 1. Als de Perzen komen en het weer van de Babyloniërs opnemen en Israël uiteindelijk Jeruzalem weer mag herbouwen. Maar wat wij Habakuk hier over God en over zijn ingrijpen horen zingen, is eigenlijk vele malen groter. Eigenlijk krijgen we hier al iets te zien over het eind der tijden. Iets wat mij ontzettend bezighoudt. Ik maak even een sidestep. We hebben een groot aantal dagen in Jeruzalem rondgelopen. Nou, er zullen ongetwijfeld ook vele mensen, verschillende mensen, vele mensen weet ik niet, ooit ook in Jeruzalem geweest zijn. Wat mij opviel, is dat die spanning is daar in plakken te snijden. Die diversiteit van culturen, enerzijds, die diversiteit in religies. Dat de hele dag, en ik ga u verklappen, dat begint 's morgens om 4:55. Wij lagen in een hotel en er stond zo'n schreeuwpaal naast ons hotel. En daar begint dat. De hele dag door. En die Israëlieten, het volk van God, de Joden, moeten dat maar over zich heen laten komen. Waar vooral verteld wordt dat God het niet is, maar dat Allah het moet zijn. Ik sprak met een wat oudere man. Ik zei, mag ik u eens wat? Het heeft niks met mijn preek te maken, maar het houdt me bezig. Ik sprak met een wat oudere man. Ik zei, mag ik eens wat vragen? Nou, dat mocht dan. Kennelijk had hij de tijd. Ik zeg, wat ik zie is wapens, wat ik zie is agressie. We hebben een conflict meegemaakt waarop mensen ingehakt werd. En wij stonden er zo van af. En dat maakt zo'n gigantische indruk. En dat is het volk van God die er alle dagen mee leeft. Hoe gaat u daarmee om? Ik zei u tegen die man, want ik kende hem niet en hij was wat ouder. U ziet, ik ben goed opgevoed. Hoe gaat u daar nou mee om? En weet u wat hij zei? Niets. Althans, aanvankelijk niets. Hij zweeg. En hij keek me aan en deed een stapje achteruit en zei, heb ik een keus? Hebben wij een keus? En toen deed ik ook een stapje achteruit. Toen dacht ik van, nee, eigenlijk heb je geen keus. Ik ga over een dag of 10, 12 weer, stap ik weer in mijn vliegtuig en ik ga weer keurig terug naar Nederland. Maar hij zei ook, ik woon hier, ik werk hier. Mijn kleinkinderen gaan hier naar school. Ik heb geen keus. Maar weet je, je went eraan. En toen kwam het allermooiste. Hij zei, wij lossen het niet op. Die oplossing moet van boven komen. Wauw. Is dat gaaf of is dat gaaf? Die man, die Israëliet, die verwachtte het in de toekomst. En had zoiets van, weet je, ik leg mijn been. Ik vind het niet leuk, ik ben er niet blij mee. Maar ik leer wel te leven met de omstandigheden. Omdat ik het van hem wil verwachten. En het komt niet van mensen, het komt van God. En dat is wat die Jood tegen mij zei. Maar gaan we even terug naar mijn preek, want anders dan wordt het nog weer veel later. En dat is zo lastig. Zo lastig voor mij en ik denk ook zo lastig voor jullie. En ik denk ook zo lastig voor ons als Westerse mensen. Want geduld is iets wat je aan mij niet moet vragen, joh. Zeg iets tegen me, ik ga aan de slag, ik ga het regelen, ik ga aan het werk en ik organiseer het voor je. Dat hebben we toch allemaal een beetje? Nee, God zegt hier, wacht maar geduldig. Wacht op de tijd die komen gaat. Want je verlossing, je verwachting is niet van hier, maar is van daar en die ligt in de toekomst. En dan word ik er stil van, denk ik, wat ben ik eigenlijk een verwend nest. Want ik leef toch in een maakbare wereld. Ik organiseer het, ik regel het, ik overleg met de oudsten. En we plooien dat gewoon. Klaar. Nou, maar God geeft geen oplossingen die passen in je gladde leven. Het leven is niet altijd maakbaar. Want er zijn omstandigheden waar je niet om gevraagd hebt. En wat past, is geduld. En dat is het sterke van deze psalm van Habakuk. Dat je een andere God leert kennen. Natuurlijk die grimmige God. Maar ook die kleine, breekbare God die heel dichtbij je wil komen. Die tegen jou wil zeggen, weet je, kom maar, wees stil voor mijn aangezicht en kom maar bij me zitten. En je verwacht misschien iets, maar je krijgt wat je nodig hebt. Dat ga ik je geven. Net als die Israëliet bij de Jaffa-poort, want daar stond ik. Die zei van, weet je, het komt niet van mij, maar ik verwacht het van hem. En dat vind ik zo gaaf. En onderweg, van de wieg tot aan het graf, mag je bidden op bijstand. En als God vindt dat je dat verdient en nodig hebt, ga je het krijgen. Niet wat jij dan weer wil hebben, maar wat je nodig hebt. En dat vind ik zo sterk. En dat staat ook in 1 Johannes 2 vers 17. Waar Habakuk eigenlijk ook opmerkt, als ik vooruitkijk en zie wat er nog gaat komen, dan kan ik dus juichen. Want mijn verwachting ligt in hem. Ik heb een erfenis, ik heb een schat in de hemel. En ik ga u mijn leeftijd niet verklappen, sommigen weten dat wel. En ik ben echt niet de type van geitenwollen sokken en ik ben de hele dag maar in de Heer en verder klaar. Nee, ik wil ook realist zijn. En ik geloof van ganse harte in mijn redding op het kruis van Golgotha. En ik wil het echt van God verwachten. Maar ik heb ook een positie in dit leven. Maar ik weet dat gebed heel veel kan doen. En dat gaat over de verbinding naar boven. En dat gaat over de verbinding naar elkaar. En daar is het punt waar we het met elkaar mogen doen. Gebed, vertrouwen en vreugde in God ondanks alle omstandigheden. Dat is wat God ons wil leren. Want weet dan dat God krachtig is. Want wie is het? Die hemel en aarde, die zon en maan, die de wind en de storm kan beheersen. We hebben het net genoemd. Weet je, dat is jouw God. Dat kan jouw God zijn, dat kan jouw God worden. En God geeft verlossing op Golgotha. De vreugde die de Heer je geeft is je kracht, staat er in Nehemia 8 vers 10b. De vreugde die de Heer je geeft is je kracht. Hij gaf de hemel leeg, hij gaf zijn zoon. Wil je nog meer? Ik heb 3 kinderen. Dat zijn kanjers. En ga dan eens na dat je een van die kinderen geeft aan mensen die hem niet motten. Die hem uitspuwen en uitgespuugd hebben. En dat is een van de dingen die ik besefte en dat heeft weer niks met mijn preek te maken. Want ik had het niet voorbereid, maar ik bedenk het ter plekke die ik me zo realiseerde toen ik in Israël was. Ik denk, amen God, dat u door Israël heen het voor mij mogelijk hebt gemaakt. Dat ik mag zien op dat kruis van Golgotha. Dat we een eerstgeborene en een enig geborene hebben. En dat ik bij die gezalfde mag horen, omdat ik in vrijheid die keuze heb mogen maken. Niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat dat genade is. Ik zong vroeger op de jeugdclub en daar ga ik mee afsluiten. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. En ik zie dat mensen het lied ook kennen. Volgens mij uit de jeugd in actie, weet ik waar het vandaan kwam. Maar het is zo waar. En ik snap best als je 18 of 19 bent, ik ben beste man, waar heb je het over? Ik heb nog een leven voor, maar ja, dat snap ik ook wel. En daarom is het zo super tof en zo geweldig gaaf als je jong bent, dat je die keuze al hebt gemaakt. Dat je denkt van, weet je, want er komt zo ontzettend veel op me af. Ik heb weer een paar dagen op Facebook en op Twitter mogen zitten, dat had met mijn werk te maken. Je wil niet weten wat je er leest. Je wil niet weten wat je tegenkomt. En je moet dat allemaal verteren. Ik heb het soms met jullie te doen, jongelui. Want je moet continu kiezen, continu een keuze maken. En dat kan alleen maar stap voor stap. Helemaal goed. Dat kan alleen maar als je iedere keer weer opnieuw in gebed gaat. Iedere keer weer die afstemming. En iedere keer je neus stalt, maar weet dat je terug mag komen. Want je vader laat je niet gaan. En is het zo puntje gaaf om met Habakuk te zeggen, weet je, die omstandigheid waar ik in zit, ik ben er niet blij mee. Maar ik weet dat ik het van God kan verwachten. Want wie is er meer dan dat? Is er meer? Nee. En hij geeft redding en uitkomst die ik nodig heb. En dan had ik nog 1 dia. En daar staat amen op. En ik stel voor dat we samen gaan bidden. Vader God, we lezen in uw woord in de Filippenzen. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Vader God, als we heel eerlijk zijn, is dat ontzettend moeilijk. Heer, want we hebben van alles, we moeten van alles, we zijn druk, we zijn onderweg. We hebben moeilijke omstandigheden, ziekte, misschien moeilijke tijdingen gehoord, dat er weinig of geen uitzicht meer is. En toch, Heer, verblijd u in de Heer ten alle tijden. Dat is wat u ons zegt in uw woord. Dat is ook wat Habakuk heeft ervaren. Heer, als we de Habakuk lezen uit hoofdstuk 1, die opstandig was, die verzet had, die het allemaal op zijn manier wilde doen, die het ook niet begreep, die ook rechtstreeks de vraag stelde, waarom God gaat het zo en waarom moet de onrechtvaardige lijden? Hier waar de Habakuk in hoofdstuk 2 naar u luistert en de Habakuk in hoofdstuk 3 het van u verwacht. Heer, wat een metamorfose, wat een verandering. Heer, dat gaat werkelijk, en ook dat mogen we lezen in Filippenzen, dat gaat alle verstand te boven. Heer, want als dat onze houding is, niet van onszelf verwachten, maar ons oog richten op u, dan mogen we de vrede van u ervaren. Heer, en dan kunnen we onze harten en onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Heer, omdat u met ons gaat, stap voor stap. En of we nou jong zijn, of we nou 10 zijn, of 80, Vader, het maakt niet uit. Want u bent een God die van uw volk houdt. U bent een God die in kleine breekbaarheid tegen ons wil zeggen van: wees stil, zwijg, kom naast me zitten. Niet alles is hopeloos, niet alles is verloren. Heer, en dat toch de les van vanmorgen mag zijn dat we het van u mogen verwachten, dat we vooruit mogen blikken, opdat we weten dat wij een toekomst in u hebben. En dat de reis daarnaartoe geen kalme zal zijn en mogelijk veel moeilijke dingen met zich meebrengt, Heer, maar dat we in ieder geval een behouden aankomst zullen hebben. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Heer, onder alle omstandigheden. Niet blij zijn met de omstandigheden, maar wel onder de omstandigheden het van u verwachten. Wie we zijn, waar we zijn, wat we doen, jong, oud, welke huidskleur we ook hebben. Heer, we mogen het van u verwachten. Heer, en ik zou vanaf deze plaats ook het gebed willen uitspreken, dat als er mensen zouden zijn hier vanmorgen aanwezig, die zeggen: ja, ik vind dat zo ontzettend moeilijk. Om blij te zijn, om te juichen als de stallen leeg zijn, om te juichen als er geen koren meer op het veld is, om te juichen in mijn moeilijke omstandigheden. Heer, wilt u tot hem of tot haar spreken? Door middel van een woord, door middel van een bemoediging, door middel van een opmerking van een broeder of zuster. Heer, door middel van betrokkenheid, door middel van vriendschap, loyaliteit, vreugde, naar elkaar, onder elkaar. Heer, als eenheid, als gemeente, dat mensen mogen weten dat u het bent die erop uit is om zijn volk te redden. Dat u het bent die ook tegen Israël zal zeggen: Heer, en u heeft het gezegd in uw woord, en er gaat niets, maar ook werkelijk niets van verloren, dat u terug zal komen. En om Jeruzalem weer het centrum van de wereld te maken, opdat de wereld mag zien dat we één krachtige, grote, machtige, majestueuze God is, die het al regeert. En dat iedere knie zich zal buigen en zal zeggen: er is maar één God. En dat is de God van hemel en aarde, die zijn zoon gaf op het kruis van Golgotha. Vader, we weten niet hoe lang we nog met elkaar op deze wereld mogen zijn. Het is ook vanmorgen gebeden in het gebed. De wereld staat op zijn puntje. Er is zoveel gaande. Heer, wilt u machtig en wilt u goede en wilt u grote dingen doen. Omdat wij het niet verdiend hebben, maar we toch door Christus Jezus heen mogen geloven, omdat we die keuze maken. Heer, het geloof is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wilt u ons daarbij helpen? Ik wil dat zo alles vragen. Uit Jezus' naam alleen. Amen.